Gemeente, we zullen bidden om een zegen voor Henk. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons Henk vandaag geeft om uw woord door te geven. En we willen ook bidden of u hem wilt zegenen en hem wilt vullen met uw geest. En of u ons op onze beurt ook een geopend hart wil geven. Dat we gevoelig mogen zijn voor wat u ons wil zeggen vanochtend. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen.
Amen. Dankjewel.
Goedemorgen gemeente. Fijn om weer een keer bij jullie te zijn. Normaal heb ik een heel praatje over de afgelopen tijd. Ik ga dat eigenlijk heel kort houden, om niet te veel tijd meer te verliezen. Er zijn veel veranderingen. In de eerste plaats in ons gezin. Onze eerste dochter is vorige maand getrouwd en woont nu in het verre noorden in Veendam. Tezelfde tijd kondigde onze enige en oudste zoon aan dat hij volgend jaar mei gaat trouwen. Dus het gaat hard bij ons. Maar we zijn er dankbaar voor. Ook in de gemeente zijn er allerlei veranderingen, fijne, positieve veranderingen waar we dankbaar voor zijn. Ik denk dat ik kan zeggen dat we het laatste jaar steeds meer nieuwe contacten krijgen, die regelmatig naar de dienst durven komen. Mensen die tot geloof komen, ook enkele jonge mensen. Heel bijzonder, daar hebben we jaren op gewacht, jaren naar uitgekeken en voor gebeden. En we zien dat ontstaan, we zijn er echt blij om. Ook wij hebben de afgelopen tijd met de schoenendozen bezig geweest. Honderden schoenendozen bij ons binnengekomen. Wij gebruiken dat dan weer meer naar buiten toe, naar mensen van buiten de gemeente die we daarbij betrekken. En waardoor we langzamerhand, stap voor stap, meer met hen in contact komen en ook iets van ons hart met hun kunnen delen. We hebben bijzondere verhalen meegemaakt. Maar ik zeg het, ik ga het niet lang houden. Achter op de tafel, bij de bar, vind je een paar stapeltjes met nieuwsbrieven die ik net gemaakt heb afgelopen week. Dan kun je, als je wilt, eentje van meenemen en weer helemaal bijlezen. Ik wil graag met jullie vanmorgen Psalm 46 opzoeken. Sla maar met mij open Psalm 46. Ik heb begrepen dat jullie de komende adventsweken bijzonder willen inzoomen op het thema vrede. De komst van de Heer Jezus naar deze wereld betekende die vrede, maar ook de terugkomst van Jezus, de vredevorst, zal absoluut volkomen vrede betekenen. En jullie gaan er de komende weken meer en meer over nadenken en ik mag vanmorgen een beetje de aftrap geven. En ik wil als thema vanuit Psalm 46 benadrukken dat onze zekerheid en vrede in God ligt. Lees Psalm 46. Voor de koorleider van de Korachieten op de wijs van de jonge vrouwen. Een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort ze niet in, zal ze niet wankelen. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde aanricht. Wereldwijd bandt Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Tot zover Psalm 46. Onze zekerheid en onze vrede ligt geankerd en verankerd in God. Lieve mensen, er werd vanmorgen eigenlijk al bij die tekst uit Genesis 1 aan gerefereerd. Al die omstandigheden rondom ons, in deze wereld. Misschien ook wel moeilijke omstandigheden in ons leven. Die gevoelens van onzekerheid geven. Die onrust teweeg brengen in ons hart. De oorlog in Syrië duurt nu al jaren. Heeft zich uitgebreid tot Irak. We hebben allemaal, zijn we verschrikt door de gruweldaden van IS die we op televisie hebben kunnen zien. Veel mensen en vele landen hebben gereageerd met afschuw daarop. Een gevolg daarvan is een enorme vluchtelingenstroom die we ook hier in Europa tegenkomen. De verwachting is mogelijk terreurdreiging hier in het Westen opnieuw. Afrika, die ernstige ziekte, ebola, die al duizenden slachtoffers heeft gemaakt. Europa, we dachten al zoveel jaren vrede en dat zal wel zo blijven. En langzaam begint tot ons door te dringen dat vrede aan de oostgrens, hè, Oekraïne, Rusland, de spanningen die vanaf deze zomer ineens zijn opgekomen, dat vrede toch wel een heel wankel begrip is, ook wat dat betreft. Europa is nog steeds niet uit de crisis. En langzaamaan begint het door te dringen, ook bij ons in België, alhoewel al die stakingen, dat we een stapje terug moeten. Dat we niet die welvaart kunnen vasthouden die we nog maar enkele decennia geleden ervaarden. Dat we terug moeten. En zo zou ik kunnen doorgaan. De kloof die ontstaan is en die steeds groter wordt tussen rijk en arm, die we hier ook in het Westen al beginnen te voelen. En dan proberen we hier in Europa krampachtig een soort muur op te bouwen om toch dat beetje luxe wat we verzameld hebben, maar heel strak voor onszelf te houden. En anderen daarvan uit te sluiten. En zo zou ik kunnen doorgaan. En ik denk, u kunt zelf nog een heel lijstje toevoegen van persoonlijke omstandigheden waar u zich mogelijk zorgen om maakt. Waardoor u vaak geconfronteerd wordt met gevoelens van onzekerheid en van angst. En van bangheid. En weet je, dan kun je wel op zo'n zondagmorgen heel vroom zeggen, onze zekerheid en onze vrede ligt in God. Maar is dat wel echt zo in de praktijk van ons leven? Dat is toch zo moeilijk vaak, om daar uit te komen. Bovendien, en zo zitten we mensen blijkbaar in elkaar, stellen we ook als gelovigen ongemerkt ons vertrouwen, onze zekerheid in materiële dingen, in tastbare zaken. We zoeken zekerheid in ons werk, ons gezin, onze gezondheid, ons bezit, ons huis, ons geld op de bank, onze verzekeringen, enzovoort, enzovoort. Is het niet dikwijls op het moment dat een van die of meerdere van die zekerheden beginnen te wankelen en wegvallen, dat we ons dan pas als gelovigen weer realiseren, ja, eigenlijk onze zekerheid en onze vrede is alleen in God. Ik denk dat dat het leerproces is, het groeiproces ook, in ons geloofsleven. En soms denk ik wel eens, we hebben een heel leven nodig om dat te leren. Nu, juist daarom wil ik met u stilstaan bij deze bijzondere psalm en enkele gedachten daaruit naar voren brengen. Eigenlijk, als je zo de psalm voor je ziet, dan is ze op een vrij natuurlijke manier al ingedeeld in drie stukjes. En in elk van die drie stukjes kom je tegen wie God voor ons is en wat dat dan vervolgens voor ons betekent. En ik wil bij alle drie even stilstaan. En het eerste wat ik wil noemen, wat er dan voor ons uitspringt in dat eerste stukje, en dat is vers 1 tot en met vers 4, is dat zinnetje, daarom zullen wij niet vrezen. Vers 2 en vers 3. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet. Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. De schrijver in deze context spreekt dus over allerlei natuurgeweld, rampen, aardbevingen. Nu, reden genoeg om bang te zijn en te vrezen voor alles dat heel dichtbij komt. Genoeg reden om angstig te zijn. Juist de aarde, de zee, het water, zijn normaal gesproken zo onwrikbaar vast. Daar kun je van op aan. Maar bij aardbevingen, bij grote rampen, bij overstromingen, blijken ze ineens niet zo onwrikbaar meer te zijn. En als die dingen gebeuren, Wat kan een mens zich dan klein en machteloos voelen? Bang worden van binnen. Wanneer de Heer Jezus spreekt over zijn tweede komst naar deze aarde, dan zegt hij onder andere: er zullen nu hier dan daar aardbevingen zijn. En op een andere plaats, er zullen tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren. En op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de branding. Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die nog over deze wereld komen gaan. Als je dit leest, dan moet je tot de conclusie komen: er staat onze wereld nog wat te wachten. Maar vergeet dan niet dat de Heer Jezus precies in datzelfde gedeelte erbij zegt: als gij deze dingen ziet gebeuren, hef uw hoofd omhoog. Want uw verlossing, uw volkomen verlossing, is nabij. Dus wij moeten niet met zo'n reactie reageren in vrees en in angst bezwijmen. Weet je, ook in ons persoonlijk leven, ik zei het net al even, kunnen er zoveel dingen gebeuren die vrees en angst in ons leven brengen. Wat zal er gebeuren met onze opgroeiende kinderen? We hebben ze hier allemaal gezien, die kleintjes. Ja? Maar hou je soms je hart niet vast in zo'n wereld als vandaag? Hoe zullen zij opgroeien? Zullen ze de weg van de Heer gaan? En als ze al ouder worden, ja, dan hou je soms je hart vast. Zullen ze echt de weg van de Heer blijven gaan? Wat als ik toch in deze economische moeilijke tijden mijn werk verlies? Hoe moeten we het dan het financieel redden? Wat als ik ineens ernstig ziek zou worden? En misschien zijn sommigen van u wel ernstig ziek. Ja? Wat een vrees, wat een angst kan dat niet in je leven soms brengen? Vrees is iets wat ons soms lam kan leggen. Er is een klein gedichtje op een tegeltje in onze huiskamer wat ons er elke keer weer aan probeert te herinneren. Het is, denk ik, van Nicolaas Beets, van lang geleden. Maar heel toepasselijk. Daar staat op: een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Ja, ik zie het al mee zeggen. En dat nimmer opkomt dagen. Zo heeft hij meer te lijden dan God hem te dragen geeft. En zo is het ook vaak. Wij moeten leren van dag tot dag te leven. We kijken soms te ver vooruit en we zijn dan bang. Ja, maar als dat gebeurt en als dat gebeurt. En dan slaat de angst ons om het hart. Maar weet je, hier, let op deze psalm. Want te midden van dat geweld wat hier allemaal genoemd wordt, dit natuurgeweld wat hier genoemd wordt, dan staat daar ineens dat kleine zinnetje: daarom zullen wij niet vrezen. Wij zullen niet vrezen. Wij zullen niet bang zijn. Waarom niet? Wel, het antwoord staat in vers 2 er net voor. In de NBG staat: God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden, een hulp in benauwdheden. En in de NBV staat: God is voor ons een veilige schuilplaats. Er is geen veiliger plek in heel dit heelal dan juist als kind van God te mogen schuilen bij die God. Dan ben je zeker, dan ben je veilig, dan mag er rust zijn in je hart. Wat er ook gebeurt, broeders en zusters, wat ook de aanleiding zou kunnen zijn om menselijk gezien bang en bevreesd en onrustig te zijn, daarom hoeven wij niet te vrezen. Door Jezus Christus, doordat we hem mogen kennen, hebben wij een toevlucht. En wij moeten inderdaad leren om elke keer als de vrees ons weer om het hart slaat, naar hem toe te vluchten. Naar hem toe te gaan. En bij hem die volkomen bescherming op te zoeken. Hij zal onze kracht zijn. Ook in de moeilijke omstandigheden die misschien nog op onze weg zullen komen. En daarom hoeven wij niet te vrezen. In Spreuken 18 staat een fantastische tekst. En jammer genoeg is die in de NBV weer een klein beetje anders vertaald. Maar in de NBG-vertaling staat: de naam van de Heer is als een sterke toren. De rechtvaardige die rent daarheen en is onaantastbaar. Ik denk dat de NBV zegt volkomen veilig. Het is natuurlijk hetzelfde, maar ik vind dat woord zo mooi. Onaantastbaar. Dat is de bescherming die God biedt. Met alles in je leven onaantastbaar. Je proeft ook in deze psalm, in die eerste verse, dat de psalmist vanuit een stuk ervaring spreekt. De NBG zegt: ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheid. Heeft het al meegemaakt? En de NBV vertaalt dat als: hij is een betrouwbare hulp. Hij is al betrouwbaar gebleken. Hij spreekt uit ervaring. En ik hoop zo, broeders en zusters, dat u dat ook al kunt. Uit ervaring spreken. Dat u al dikwijls met die angst en die vrees naar God bent toegerend. En dat u soms op een wonderlijke manier, want dan kan dat wonderlijk zijn. Paulus zegt, het is eigenlijk met je verstand niet te begrijpen. Maar hoe dan in één keer die vrede van God je hart kan vervullen. Terwijl het rondom je stormt. Terwijl de omstandigheden helemaal niet veranderd zijn. Maar je bent ermee naar God gegaan. En je ervaart daadwerkelijk. Hij is die burcht rondom mij. Hij is die schuilplaats. Er komt rust in mijn hart. Dat moeten we leren. Dat moeten we elke keer weer leren. In de Engelse vertaling wordt er nog een ander aspect verwoord. In het Engels staat, hij is a very present help in trouble. Ja, dat betekent een direct aanwezige hulp. Dat laat zien, hij is erbij. En alleen die gedachte al. Ik weet niet wat u meemaakt op dit moment, wat uw hart onrustig maakt, angstig maakt. Maar alleen het besef al, hij is erbij. Hij is bij mij. Ja, en hij staat klaar om te helpen. Daarom zullen wij niet vrezen. Dat is het eerste. In het tweede stukje van de psalm, dat is vers 5 tot en met vers 8, dan springt voor ons het volgende zinnetje eruit. Wij zullen niet wankelen. Hier bij de NBV vertaald als, zij stort niet in. In vers 6. Met God in haar midden stort ze niet in, zal ze niet wankelen. En waar gaat het dan eigenlijk over in de context? Wel, vers 6... Vers 5 zegt erbij, een rivier wijd vertakt verblijdt de stad van God, een heilige woning, de heilige woning van de Allerhoogste. En dan weten we waar het over gaat in de context. Het gaat over Jeruzalem. Het gaat over de tijd dat daar nog de tempel stond, waar God te midden van zijn volk woonde. En te midden van die context zegt hij hier, ze zal niet wankelen. Ja. Het beeld wat hij oproept is voortdurende vijandelijke aanvallen op die stad van God Jeruzalem en op de tempel. En hoe dikwijls is dat al niet gebeurd de eeuwen door? En zien we het vandaag de dag eigenlijk ook niet weer precies hetzelfde, en het zal in de toekomst nog erger worden, zeggen de profetieën. Ja. Maar wat een heerlijke belofte ligt hier ook al in voor de toekomst, voor Israël, het volk van God. God zal straks opnieuw terug in haar midden zijn en ze zal niet meer wankelen. Wat heerlijk dat we dat mogen weten. Dat we daar ook voor Israël naar uit mogen kijken, voor mogen bidden. Maar weet je, ook voor ons vandaag is dit waar. Ook voor ons vandaag is dit een heerlijke belofte. Wij zullen niet wankelen. Wij zullen niet instorten. In het Engels, en u kent dat waarschijnlijk wel, in Amerika is daar ooit een gospel over gemaakt. En dan is dat vertaald met we shall not be moved. En ik weet dat u goede zangers in uw midden hebt, zeker de mannengroep. We zouden het zo kunnen zingen, we shall not be moved, met de drummer erbij. Fantastisch. En waarom niet? Waarom zullen we niet wankelen? Waarom zullen we niet instorten? Omdat God in ons midden is. Psalm 16 zegt, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Omdat hij bij mij is, wankel ik niet. Weet je, toen we ons hart hebben mogen openen voor de Heer Jezus Christus en hem hebben aanvaard als verlosser en Heer, is hij met zijn geest niet alleen bij ons gekomen om heel dicht bij ons te zijn, maar in ons komen wonen. Dichterbij kan niet. De Heer Jezus noemt hem de trooster die bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. En er kan van alles gebeuren in je leven. Er kan van alles gebeuren in ons leven. Maar God belooft ons, omdat hij bij ons is, wij zullen niet wankelen. Want hij is in ons midden. Zoals God met zijn volk door de woestijn trok. In de zichtbare wolkkolom die bij hen was. Die hen leidde en weer optrok, zodat ze hem konden volgen. En die op sommige momenten aansloot achteraan om ze te beschermen tegen de Egyptenaren. Ja, zo is Gods geest vandaag op een nog veel intiemere wijze bij ons om ons te leiden op de weg, om ons te beschermen als het nodig is. Hij is bij ons en daarom hoeven we niet te wankelen. En natuurlijk is het belangrijk om te beseffen dat dat niet betekent dat we geen moeite in ons leven zullen kennen. We zullen zeker moeite kennen in ons leven. Als je die gelijkenis van het huis op de rots en het huis op het zand goed kent, dan zie je dat ook het huis op de rots kende stormen en regen en wind. En ze sloegen tegen dat huis even goed als tegen het huis op het zand. Maar wat was het grote verschil in die gelijkenis? Dat het huis op de rots niet instortte. Het bleef daar onwankelbaar staan. En dat is wat Psalm 46 ook tegen ons zegt. We zullen moeite meemaken. Iedereen, elke christen, dat moeten we zelfs verwachten. Het kan niet zonder beproevingen. Het kan niet zonder lijden. Daardoor gaat God ook zijn weg met ons leven. Maar we zullen niet wankelen. Ons levenshuis zal niet instorten. Dat is wat God belooft. In vers 6 staat, vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Ja, met andere woorden, elke dag staat God klaar om ons te helpen. Zoals hij ook belooft in Matteüs 28. En zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Alle dagen, geen één uitgezonderd, is hij bij ons. Natuurlijk is het ook onze verantwoordelijkheid om dicht bij hem te blijven. Ja, alle dagen. Ja, dat we hem zoeken, dat we zijn nabijheid zoeken. Maar dan zullen we niet wankelen. We zullen vaststaan, zegt Gods woord. Nu tot slot het derde gedeelte. Dat is het stukje van vers 9 tot en met vers 12. Wat springt er daar voor ons uit? Ik heb het zo vertaald voor mezelf. We moeten stil worden en beseffen wie God is. We moeten stil worden en beseffen wie God is. In vers 11 wordt het zo vertaald. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Laat af en weet dat ik God ben. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Weet je, daar komt het telkens weer op aan. In uw leven, in mijn leven. God probeert ons daar dwars door alles heen telkens weer aan te herinneren. Juist ook als we in de problemen komen. Juist als de angst ons aangrijpt. Dan zegt God als het ware tegen ons, word nu eens een keer stil. Word nu eens een keer stil. Laat het nu eens los waar je zo mee worstelt. Stop nu eens eindelijk om het in alle macht zelf proberen te doen. Laat het aan mij over. Besef nu eens opnieuw wie ik ben voor jou. Laat af en weet dat ik God ben. De NBV-vertaling zegt dus, staak de strijd en erken dat ik God ben. Daar proef ik ook zoiets in en ik ervaar dat zelf ook. Wij zijn soms met God aan het strijden, weet u dat? Wij zijn het soms niet eens met God. En dan zijn we aan het strijden met God. Want hij laat dit toe en dat toe en dat kan toch niet. En we zijn aan het worstelen met God. Is het u opgevallen dat Jacob hier twee keer genoemd wordt in deze psalm? Nou, die was bij uitstek de worstelaar met God. En niet alleen op het moment dat hij daadwerkelijk met God of een afgezant van God worstelde. Maar eigenlijk heel de tijd daarvoor had hij in zijn leven geworsteld met God. Want hij wist zelf wel hoe het moest gaan. En hij deed het op zijn eigen manier. Hij was de doe-het-zelver ten top, zoals wij ook allemaal in elkaar zitten. En dan ben je aan het strijden met God. En wat God hier opnieuw zegt, is stop met te strijden. Laat het los. Vertrouw mij. Geef het nu eens een keer over aan mij. Ik ben onlangs voor een tweede keer met de vierde musketiers op pad geweest. Zijn hier musketiers vanmorgen? Zijn hier musketiers? Ja, hè? Ah, ik dacht het van de vorige keer al, dat er zijn. Nou, moet je zeker doen. Is een heerlijke ervaring. Je gaat helemaal kapot, maar je leert geweldig veel. Maar weet je wat ik het moeilijkste vond? Je gaat dan door de Ardennen een hele lange dag, een eindeloze dag met een zware rugzak op. Het moeilijkste vind ik dat je geen controle hebt, want je moet je horloge inleveren, al je schermpjes inleveren. Je weet niet goed hoe laat het is, je kan alleen naar de lucht kijken als de zon er is. Hè? En een beetje inschatten hoe laat het is. Je weet niet hoe ver je nog moet, je krijgt een soort van GPS-systeem mee, maar dat brengt je alleen maar van het ene punt naar het andere en dat laat je niet zien hoe ver je nog moet. Ja? Je weet niet wat het volgende is wat ze van je gaan vragen, je weet niks. En voor mij was het moeilijkste van heel dat karakterweekend, ja, en daarom heet het ook karakterweekend, om te groeien in vertrouwen. om los te laten. En te vertrouwen dat ze wel weten wat ze doen. En vooral ook vertrouwen op God. Want ik begon op de meest onverwachte momenten te bidden. Dat God me zou helpen. Dat ik het vol kon houden. Begrijp je? Geen controle hebben. Oh, wat hebben wij dat moeilijk naar God toe. We willen zo graag de controle op alles houden in ons leven. En God wil ons elke dag weer en hij fluistert het ons toe. En soms roept hij het ons toe en soms schreeuwt hij het ons toe. Vertrouw mij nou een keer. Leer nou eens om mij te vertrouwen. Hij is onze God. Hij is God. En we mogen hem vertrouwen. Zijn werken zijn geweldig, zegt deze psalm. In die laatste verse gaat het daarin bijzonder over. Hij zal uiteindelijk ingrijpen. Daar moet je niet aan twijfelen. Soms grijpt hij vandaag in, als we bidden. Daarom mogen we ook voor dingen bidden. Heel concreet bidden. Maar deze verse gaan er denk ik vooral over dat hij straks voorgoed zal ingrijpen en de oorlogen allemaal zal stoppen. Dat zal God doen. De oorlog zal niet meer geleerd worden, staat er in Jesaja. Het zal afgelopen zijn. Wat heerlijk. Wat kunnen we daar met z'n allen naar uitkijken. Straks zal het voorgoed voorbij zijn. God zal ingrijpen. Hij zal de oorlogen doen ophouden. Alles wordt nieuw, zegt de Bijbel. God is geen machteloze God. God heeft ook deze wereld, met alles wat er gebeurt, toch nog steeds in zijn hand. En zijn overwinning is zeker. Dat is wat de Bijbel ons zegt. En daarom mogen we gerust zijn met alles wat er gebeurt. Soms kunnen we ook als gelovigen zo onrustig en zo vreselijk druk doen. Alsof het God in deze wereld toch uit de hand loopt. Ja, we weten wel in theorie en we zeggen dat ook vaak tegen elkaar. God heeft alles in zijn hand. God heeft ook mijn leven in zijn hand. En toch leven we soms alsof God ons van tijd tot tijd gewoon laat vallen. Ja, want we vertrouwen er niet op dat hij met alles een bedoeling heeft. En dan komt de Heer naar ons toe en dan zegt hij tegen ons, kom toch weer bij mij. Je bent weer zo bemoeid, vermoeid, je bent weer zo belast. Kom bij mij, ik wil je die rust geven in je hart, telkens weer. Mijn juk is niet zwaar. Pas je toch aan mijn pas. Mijn last is licht. Hij is de Almachtige. Zijn plannen falen niet. Ondanks alles wat Satan nog doet in deze wereld, heeft God toch de eindcontrole over alles. Dat laten de profetieën zien. Elke keer weer, wanneer we dat opnieuw gaan beseffen, dan komt de rust terug in ons hart en dan komt er weer het evenwicht en de balans in ons leven. Vertrouwen op God in ons hart. Denk aan de geschiedenis van Mozes en het volk van Israël. Ze waren uit het land Egypte getrokken, ze waren verlost, machtige plagen had God gedaan. En dan staan ze daar ineens met hun rug tegen de Schelfzee en de Egyptenaren komen er terug aan. En ze zijn veel machtiger dan zij. En ze dringen hen tegen de Schelfzee aan. En de Israëlieten worden zo bang. En ze schreeuwen tegen de Heer. Niet alleen tegen de Heer, ze schreeuwen ook tegen Mozes, hun leider. Kent u dat? Je wordt angstig en je gaat jezelf afreageren op je omgeving. En degene die je dichtst erbij staan, die hebben het hardst te verduren. Je bent eigenlijk je angst aan het overgeven. Hè? En je projecteert dat vlak rondom je ene. En je geeft op hen af. Dat deden ze lieten ook bij Mozes. En Mozes gaat met die nood naar God toe en gaat ook roepen tegen God. En God zegt, zwijg, stop. Zeg tegen het volk, de Heere zal voor u strijden. En jullie zullen stil zijn. Laat af en weet dat ik God ben. Staak de strijd en vertrouw mij nu een keer. Laat het aan mij over. En wat deed God? Hij maakte een pad door de Schelfzee heen. Hij deed wat menselijk gesproken onmogelijk was. Wij gaan dingen van God zien die we nog nooit gezien hebben. Als wij echt bereid zijn om hem te vertrouwen en het niet allemaal zelf in handen te willen houden. Ik wil afsluiten. God zelf is onze zekerheid, is onze vrede, broers en zusters. En daarom hoeven wij niet te vrezen. En daarom zullen wij niet te zeer wankelen. Daarom zullen we niet instorten ons levenshuis. En we moeten leren om stil te worden voor hem. Om hem te vertrouwen. Om het aan hem over te laten en te beseffen dat hij onze almachtige God is. Ik zei het net al, hij noemt zich in deze psalm tot twee keer toe, vers 12, vers 8, de God van Jacob. Zo opmerkelijk. Jacob had een nieuwe naam gekregen, hij heette Israël. Waarom staat hij niet de God van Israël? Nee, God noemt zich hier twee keer de God van Jacob. Jullie weten wie Jacob is, ik heb er net al aan gerefereerd. Hij was de hielenlichter, hij was de bedrieger, hij was degene die het altijd weer zelf wilde opknappen en het op zijn manier deed, die streed met God en zich verzette tegen wat God eigenlijk wilde doen, totdat hij werkelijk mocht strijden met God en de ommekeer kwam. En toen werd hij langzamerhand de man van God, Israël, wat God van hem kon maken. Maar God noemt zich heel bewust in deze psalm tot twee keer toe de God van Jacob. De God van diegene van jou die vaak zo de touwtjes in handen wil houden. Die het zelf wil doen. Die God van Jacob is ook jouw God en is ook mijn God. Weet u wat wij als gelovigen de grootste levensverzekering hebben gekregen die een mens zich ook maar kan voorstellen? Paulus noemt hem in Romeinen 8 en u kent hem. Hij zegt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, wat er ook nog kan gebeuren in de toekomst. Nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog machten, nog hoogte, nog diepte. Hoogte, ook diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Niets of niemand kan jou als kind van God, kan mij als kind van God scheiden van die liefde van God. Die is over ons leven uitgesproken en daar staat God zelf garant voor. Daar staat Jezus Christus garant voor. In hem is onze zekerheid en onze vrede. Amen.